Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus, en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, en dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. Tot zover. De Heer Jezus die gebruikte in zijn onderwijs beelden uit het dagelijks leven. En voor de mensen in Israël was een wijngaard iets wat zij kenden. Er zijn in Israël allerlei plaatsen waar aan wijnbouw wordt gedaan. Waar boeren zijn die wijngaarden hebben. En de Heer Jezus, we zouden ons kunnen voorstellen dat Jezus ook met zijn discipelen daar gewoon heeft rondgewandeld met zijn leerlingen. En dat ze gewoon die wijnstokken hebben gezien. En dat ze ook hebben gezien dat bepaalde ranken waren afgesneden van die wijnstokken. En dat die daar lagen. En dat die afgesneden waren van de plant en dus aan het verdorren waren. En dat die op een stapel werden gegooid. En inderdaad gewoon werden verbrand. Dus het is een alledaags beeld. En dat is een beeld dat wij niet zo vaak zien. Er zijn wel wat wijngaarden in Nederland. Ik heb tot voor kort in de Noordoostpolder gewoond. En daar is ook een wijngaard. En er zijn er steeds meer in Nederland. Maar het zou heel goed kunnen dat u nog nooit in een wijngaard hebt rondgelopen. Ik weet nog wel dat toen ik een kind was, hoorde ik ook wel eens over de wijnstok. En toen snapte ik het nog niet helemaal. Want ik had nog nooit een wijnstok gezien, denk ik. En ik dacht aan een echte stok. Ik dacht dat Jezus bedoelde dat hij een soort stok was, waar die plant omheen groeide of zoiets. En dat dat het beeld was. Maar dat is dus niet het beeld. De stok, of de wijnstok, is de plant zelf. Een wijnstok is eigenlijk gewoon een druivenplant. En wat je hier op de foto ziet, dat is een rank, of je zou kunnen zeggen een tak van de wijnplant. En dat is het beeld dat de Heer Jezus schetst. Hij is de ware wijnstok. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn Vader is de wijnbouwer en jullie zijn de ranken of de takken aan de wijnstok. Nou, er zitten allerlei lessen in die we daaruit kunnen leren. In eerste plaats zou ik dit willen zeggen. In het Oude Testament, daar komt het beeld van de wijngaard en dus ook van de wijnstok, dat komt meerdere keren voor en dat wordt toegepast op het volk Israël. En de Heere God heeft het volk Israël geformeerd en ook geroepen om een licht voor de wereld te zijn. Dat is natuurlijk andere beeldspraak, maar dat sluit aan bij dat van de wijnstok. Om vrucht te dragen in deze wereld, Israël was geroepen om een vruchtbare wijngaard van de Heere te zijn en dat er leven en gerechtigheid en vrede en waarheid en de ware betekenis van het leven, dat door Israël aan de wereld zou worden getoond en ook verkondigd. Israël was geroepen om voor de wereld een getuigenis te zijn van hoe de Heere God een mens bedoeld heeft te leven. Maar dat beeld van de wijngaard, dat komen we in het Oude Testament eigenlijk vooral tegen, ook bij de profeten die het volk Israël aanspreken daarop dat ze eigenlijk geen vrucht dragen. Dus Israël was geroepen om op die manier tot zegen te zijn voor de wereld. Maar er zijn heel wat periodes geweest in de geschiedenis van Israël dat dat nauwelijks het geval was. Omdat ze andere goden gingen dienen en omdat ze zich niet aan de wet, aan de Torah, aan de geboden van de Heere hielden. En nou zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Daaruit leren wij dus ook in de eerste plaats dat de Heer Jezus zegt dat hij de ware Israëliet is. Het heil is uit de Joden. Dat hij ook de vervulling is van hoe de Heere God Israël bedoeld had. Het is trouwens ook zo dat niet alleen Israël een wijngaard wordt genoemd, maar ook in een van de intertestamentaire boeken. Dat zijn boeken die tussen de boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn geschreven. In een van die boeken wordt ook de Torah, de wet, wordt ook aangeduid als wijnstok. Dat sluit ook aan bij wat er staat in Spreuken, dat wijsheid is een bron des levens. Wijsheid en de wijsheid die in de wet naar voren komt, de openbaring van de Heere God, ook in de geboden die hij aan ons mensen heeft gegeven om in de kleine dingen van het leven vrucht te dragen en voor anderen tot zegen te zijn. De wet is en de wijsheid is een bron des levens. En dus is de wet ook als een soort rank, of als een soort wijnstok die ook leven geeft en waar het leven in zit. En Jezus zegt dus eigenlijk ook, hij is ook de vervulling van de wet. De ware bedoeling van de wet, je zou kunnen zeggen de ware bedoeling van Israël is in Jezus zichtbaar geworden. Maar ook de ware bedoeling van de wet is in Jezus zichtbaar geworden. Hoe God de wet voor de mens heeft bedoeld. En wat de Heere God in de wet en in zijn woord en in het onderwijs dat hij ons heeft gegeven. Wat de bedoeling daarvan is in ons leven, dat komt vooral ook tot uiting. En dat wordt zichtbaar in het leven van Jezus. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Daaruit leren wij dat de Vader wil dat de mensheid vrucht draagt. De Vader wil dat mensen, zoals hij Israël heeft bedoeld, zoals hij zijn wet heeft gegeven, zoals hij zijn zoon Jezus naar deze wereld heeft gestuurd, die de vervulling van Gods wil is in dit alles. God wil dat wij vruchtbaar zijn. Dat komt in Genesis 1 ook al naar voren. Vruchtbaar zijn heeft niet alleen te maken met dat er nageslacht komt en dat je talrijk wordt. Maar vruchtbaar in Genesis 1 heeft ook te maken met leven zoals God het heeft bedoeld. Leven tot eer van God. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Met andere woorden, we denken vanmorgen na over, even naar ons leven hier en nu. We denken vanmorgen na over vrucht dragen. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij mensen worden zoals God een mens heeft bedoeld. Dat betekent dat wij niet mensen zijn die egoïstisch en hebberig en zelfgericht en schadelijk voor anderen in het leven staan. Maar dat wij mensen zijn die nederig en dienstbaar en liefdevol en niet schadelijk voor anderen, maar zegenrijk voor anderen in het leven staan. We hebben het vanmorgen over hoe wij als mensen zijn bedoeld. Hoe wij tot onze bestemming komen. Hoe wij mens kunnen zijn zoals God wil dat de mensen zijn. Hoe hij ons vanaf het begin, vanaf de schepping heeft bedoeld. En Jezus is daarin het ware voorbeeld. En we leren ook vanmorgen, en dat is natuurlijk de hoofdles van Johannes hoofdstuk 15, dat we kunnen alleen maar dat soort mensen worden in onze persoonlijke verbondenheid met Jezus Christus. Weet je, het is mogelijk om wel enigszins verband te hebben met de wijnstok, maar toch helemaal geen vrucht te dragen. Dat leren we ook uit Johannes hoofdstuk 15. Het is mogelijk om als het ware dicht bij Jezus te zijn. Bijvoorbeeld, je zit wel in de kerk, of je hebt wel een christelijke opvoeding gehad, of je weet wel een beetje over het christelijk geloof, en je weet wel een beetje over de geboden van God, maar je draagt eigenlijk geen vrucht. Er is eigenlijk niet echt leven. Het leven van de Heer is eigenlijk nog niet in je. Het is mogelijk om wel ergens verbonden te zijn aan die wijnstok, maar er is helemaal geen vrucht. En dan wat de Vader doet, ja, dat heeft geen toekomst. En eigenlijk komt er ook een ernstige waarschuwing tot ons door dit Bijbelgedeelte. De vraag is niet of je een beetje christelijk bent. Weet je, het gaat er niet om dat je enigszins aan de geboden van de Heer houdt, hoe goed dat ook is. Maar het maakt je geen christen. En zelfs in de kerk zitten en enige kennis van het evangelie maakt je geen christen. Maar waar we vanmorgen bij bepaald worden door deze gelijkenis van de Heer Jezus is, het gaat alles om onze relatie met Christus. Het gaat om dat we zijn roepstem hebben verstaan, dat je heel persoonlijk de roepstem van de Heer Jezus hebt verstaan, die zegt, kom tot mij. En zonder mij kan je niets doen. Zonder mij kan je niets doen. Dit is van levensbelang, dat we heel persoonlijk tot Jezus Christus zijn gekomen. Dat je hem hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Dat je niet alleen weet met je verstand dat hij gekomen is om de zonde van deze wereld weg te nemen, maar dat je hem ook heel persoonlijk hebt gevraagd om jouw zonde weg te nemen. En dat hij in je leven is gekomen. En dat je deel hebt gekregen aan hemzelf. Het beeld van de rank aan de wijnstok is het beeld van een organische eenheid. Een eenheid met de plant. Die takken die we zien op deze foto en die vrucht dragen, waarom dragen ze vrucht? Omdat ze verbonden zijn met de plant. Omdat ze een organische eenheid met die plant zijn geworden. En dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Dat we Jezus Christus hebben leren kennen. Luister u naar deze woorden van de Zuid-Amerikaanse evangelist Louis Palau. Hij heeft dit geschreven. God wacht op het moment waarop wij toegeven dat we niet in staat zijn om het christelijke leven te leven zoals hij het heeft bedoeld. Waarom? Niemand heeft ooit het christelijke leven kunnen leiden. Behalve één. Christus zelf. En pas als we verslagen zijn, wanneer we plat op ons gezicht liggen, wanneer we volkomen weggevaagd zijn, pas dan zijn we klaar om de grootste waarheid van het leven te ontdekken. Dat Christus zijn opstandingsleven door u en mij zichtbaar wil maken. Christus wonend en werkend in mij. En deze waarheid staat centraal in Gods woord. Weet je, het evangelie is niet alleen dat Christus voor ons is gestorven. Maar het evangelie gaat verder dan dat. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft vandaag de dag. En hij is voor ons gestorven en opgestaan uit de dood. Om hier en nu in ons woning te maken. Wij mogen een tempel zijn van de Heilige Geest. Dat Christus in ons woont. De bedoeling van Pasen is Pinksteren. De bedoeling van wat Christus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. Is dat hij hier en nu. Dat hij met ons is. En dat wij leven vanuit de relatie met Christus. Dat is waar het om draait. Hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen. Weet je, daar mogen we uit leven. Dat Jezus zegt, ik ben met je. In al je uitdagingen. In al je beproevingen. In alles wat je meemaakt. En in alles wat ik van je vraag. in alles wat God van je vraagt om een vruchtbaar leven te leiden, ik ben met je. En daar mogen we uit leven. En we zijn geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus. En dat is het allerbelangrijkste in ons leven. En ik weet zeker dat de zuster die uit Australië ervoor gekozen heeft om Lillian te sponsoren, en die ook ging zitten om brieven aan Lillian te schrijven, dat dat een vrucht is geweest van haar persoonlijke relatie met Jezus Christus. En dat soort mensen mogen wij ook worden. Weet u, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dat ik meer dan ooit de laatste maanden niet lekker word van alles wat er in het journaal en in de media op ons afkomt. Wij leven in zeer roerige tijden. Het is dagelijks dat er aanslagen worden gepleegd op onschuldige mensen. Gisteren weer. Tientallen doden door Boko Haram in Nigeria. Er gaat geen dag voorbij of het geweld komt op ons af door de media. En in het Midden-Oosten radicaliseert het gigantisch. En het is veel onrustiger in Israël dan een paar maanden geleden. En zelfs in Nederland neemt de dreiging toe. En dat is dan in het groot. En dat is het wereldgebeuren. Maar je kan ook ongelooflijk ontmoedigd raken door wat er in het klein gebeurt. Want er worden onschuldige mensen vermoord ver weg. Maar er worden ook in ons land onschuldige mensen vermoord. En er worden kinderen misbruikt. In Afrika, daar hebben we vanmorgen over gehoord. Maar er worden ook kinderen misbruikt in Nederland. En het gebeurt ver weg. Maar het gebeurt ook achter de voordeuren van onze huizen. Want het kwaad komt niet alleen van mensen uit een bepaalde achtergrond. Het kwaad is niet alleen door mensen van een bepaald ras of een bepaald soort of een bepaalde stam of een bepaalde nationaliteit. Maar het virus van het kwaad loopt door het bloed van alle mensen op deze aarde. En zelfs wij zijn daarmee geboren. Met dat virus. En daar kan je buitengewoon ontmoedigd door raken. Maar er is hoop voor deze wereld. Ook al zou het geweld nog 10 of 100 keer erger worden. Er is hoop voor deze wereld. Want God heeft zijn Zoon gezonden. En in Christus zal God ervoor zorgen dat zijn verloste mensheid volledig tot zijn doel komt. De Heere God zorgt ervoor dat de mensen die hij roept en die hij in zijn Zoon plaatst en die hij verbindt aan zijn Zoon. En de Bijbel zegt zelfs dat hij mensen geeft aan zijn Zoon. Hij plant mensen in de wijnstok. Hij plant, Romeinen 11 sluit hierbij aan, hij plant wilde takken in de edele olijf. Dat is hetzelfde als Johannes hoofdstuk 15. Wat een voorrecht dat wij deel mogen hebben aan dat nieuwe leven dat door Jezus Christus in deze wereld is gekomen. We zijn geënt op die edele olijf. Israël, aan wie hij de wet heeft gegeven, aan wie hij wijsheid heeft gegeven, aan wie hij openbaring heeft gegeven, aan wie hij zichzelf heeft geopenbaard, opdat ze vrucht zouden dragen. En nou zijn wij geënt op die edele olijf. We hebben deel aan de zegen van Abraham. We hebben deel aan het nieuwe leven, we hebben deel aan de verlossing, we hebben deel aan de wedergeboorte, we hebben deel aan het ontvangen van de Heilige Geest en we worden een nieuwe mensheid. De nieuwe mens. Christus, de nieuwe mens. Maar ook wij, een nieuwe mensheid. Verlost te worden van het kwaad in je eigen hart is om vanmorgen te zeggen: Heer Jezus, ik wil in u blijven. Heer Jezus, ik wil uw geboden bestuderen en naleven. Want daar heeft hij het over. Heer Jezus, ik wil lief hebben zoals u heeft lief gehad. Want daar heeft hij het over. Heer Jezus, ik wil bidden in uw naam. bidden. Overeenkomstig uw karakter. En overeenkomstig uw wil. Want daar heeft hij het over. Heer Jezus, er is één ding dat ik wil. En dat is dat er niets komt tussen u en mij. Het is wederkerig, hè? Dat leren we ook uit Johannes hoofdstuk 15. Het is wederkerig. Aan de ene kant, daarin schiet de beeldspraak tekort, want een plant of een tak kan niet zelf beslissen om in de plant te zitten. Dat ergens is dat van Gods wegen, dat we deel hebben gekregen aan de wijnstok. Maar toch zegt Jezus, het is wederkerig. Ook wij kunnen dingen doen. Wij kunnen in hem blijven. En hij roept ons op om in hem te blijven. En misschien is vanmorgen wel goed, en dat bespeur ik ook bij mezelf, wat is het goed om weer te zeggen, Heer, ik wil dat mijn relatie met u vitaal blijft. Ik wil dat er niets komt tussen u en mij. Want ik wil niet dat het kwaad de overhand krijgt in mijn leven, maar ik wil vrucht dragen. Ik wil liefdevol zijn. En dat is mogelijk voor ieder van ons. Wie je ook bent, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Ik sluit af met een andere beeldspraak. Er was een zuster. Weet u, en ons leven is maar zo kort. De zuster over wie ik nu spreek, die is een paar jaar geleden heen gegaan. Heel plotseling. En ik mis haar. Want ze zei mij dingen die zo raak waren elke keer. En ze zei een keer tegen mij, Oscar, er is één ding waar je op moet letten. En vanmorgen word ik daar zelf weer aan herinnerd. Ze zei, je moet zorgen dat de cirkel van de relatie met Christus, dat die gesloten blijft. En daarmee bedoelde ze dit. Je kan een cirkel hebben. En als daar openingen in die cirkel zitten, dan kan er iets naar binnen komen. Als je een cirkel hebt, maar er zitten gaten in de omtrek van die cirkel, dan kan er van alles naar binnen komen. Maar als je die cirkel gesloten houdt, dan kan er niks naar binnen komen. En toen zei ze tegen mij, er is één ding waar jij op moet letten. En dat is dat de relatie, dat de cirkel van de relatie met Christus gesloten blijft. Dat je zorgt dat er niks tussen komt. En dat is wat Jezus bedoelt met blijven in hem. En dan worden er zeer rijke beloften aan verbonden. Dan gaan we echt vrucht dragen. Dan zullen mensen steeds dankbaarder worden voor ons leven. Dan zullen steeds meer mensen gezegend worden door ons leven. Dan zullen we steeds meer liefde doorgeven aan anderen. Dan zal er ook steeds meer vreugde zijn. Lilian heeft ons vanmorgen gezegd dat ze echte vreugde heeft gevonden. Dan zal je vreugde volkomen zijn, zegt Jezus, als je in mij blijft. En dan zullen we mens worden zoals God ons heeft bedoeld. Dan zullen wij niet bijdragen aan het kwaad in deze wereld en dus aan de ellende in deze wereld, maar dan zullen we bijdragen aan het goede in deze wereld. En dan worden we een kanaal van zegen voor de wereld om ons heen. En dat is God aan het doen. Ondanks dat het kwaad op veel plekken de overhand krijgt, is hij bezig een nieuwe mensheid te formeren. Het lichaam van Christus groeit wereldwijd en Christus komt terug om al zijn vijanden ook te overwinnen. En dan zal de hele mensheid, dan zal die nieuwe mens, die nieuwe mensheid, die zal helemaal nieuw worden gemaakt. En Christus komt om alle dingen nieuw te maken. Maar nu mogen wij al met ons hele hart kiezen voor een intieme persoonlijke relatie met Jezus, waardoor we tot eer van de Vader heel veel vrucht zullen dragen. De Heere geven dat dat in ieder van ons leven zo zal mogen zijn. Amen. Amen.